Welkom terug bij de Dragon Digest. Vorige keer zaten we op rails en poorten, betalingen, appstores en hoe macht zich vastzet in infrastructuur. Vandaag doen we iets helemaal anders. Drie frisse thema's en nee, niet weer die Apple Tax. We gaan het hebben over 1. Waarom 1644 in China plots geen jaartal meer is, maar een identiteit. 2. Hoe China naar Duitsland kijkt, met veel angst in de ogen. En 3. Hoe China na COVID zijn systeem pandemie-proof probeert te maken.
Oké, ik hoor het al. Geschiedenis, Duitsland, pandemie. Dat klinkt als 3 aparte mappen op je bureaublad.
Voilà. En toch is er 1 rode draad. Alles gaat over vertrouwen. Vertrouwen in het verhaal dat je hoort, vertrouwen in instellingen en vertrouwen dat het systeem eerlijk is.
Wacht, hoe kom je van een jaartal naar vertrouwen?
Omdat als mensen het gevoel hebben dat het vandaag niet eerlijk loopt, ze vaak teruggrijpen naar grote verhalen. En daar is 1644 nu zo'n codewoord voor geworden. Oké, chapter 2. 1644 is geen datum meer, het is een identiteit. Wat is er gebeurd? Op Douyin en Bilibili, dat is zo'n beetje TikTok en YouTube in China, gaat een vrouw viraal, Chigua Mangju. Zijn naam betekent letterlijk zoiets als meloeneter-commentator. Je weet wel, iemand die drama volgt. Dat is al een goede artiestennaam. En wat zegt ze? Ze pakt een klassieker uit de klassieke Chinese literatuur. Dream of the Red Chamber, megakanon, cultureel heilig. En zij zegt, dit is eigenlijk geen roman over familie en liefde. Zij framed het als een allegorie. Een rouwtekst voor de Ming-dynastie, dus pro-Ming, anti-Qing.
En 1644 is dan?
1644 is het moment dat de Ming valt en de Qing binnenkomt. In dit online wereldbeeld wordt dat niet meer dynastiewissel, maar beschavingsbreuk. De Qing wordt dan voorgesteld als vreemd. En sommige mensen gaan verder, alleen Han is legitiem. Dat klinkt als een literaire interpretatie die ineens politiek wordt. Exact. Eerst is het kijken, nieuwe theorie, spannend. En dan ontspoort het naar etno-nationalistische shortcuts. Er was zelfs zo'n bizarre herinterpretatie van de Man-Han Imperial Feast als de Manchus eten de Han op. Symboliek als wapen.
Maar online China is toch ook sterk in satire? Ik kan mij voorstellen dat dat snel belachelijk wordt gemaakt.
En dat gebeurde ook. Mensen reageerden met, ja, ach, zo redeneert, is zelfs Zootopia een Ming-lament. Omdat de Chinese naam van Judy klinkt als Judy, een Ming-keizer. Pure trollogica om te tonen hoe absurd het wordt.
Oké, en de overheid? Die laat zoiets toch niet gewoon los?
Nee. Xiang's propagandaafdeling kwam met een tekst, pas op voor de 1644 historische visie die ons ritme verstoort. En Xinhua noemde het een traffic business, pseudo-feiten die emotionele waarde verkopen, dus anger bait.
En dan is haar account weg?
Ze stopt met posten, comments gaan uit, maar, en dit is het straffe, haar volgers stijgen juist door. Ze gaat over 5 miljoen, klassiek Streisand effect. Door te remmen maak je het groter.
Maar waarom klampt iemand zich vast aan een verhaal over 400 jaar geleden?
Omdat het minder over 1644 gaat en meer over nu, over socio-economische druk. China heeft decennia gehad waar de taart groeide. Jobs, kansen, mobiliteit. Als die groei trager wordt, wordt de vraag wie krijgt welk stuk veel scherper. En dan wordt fairness, eerlijkheid, de kern. Dus mensen gebruiken geschiedenis als een soort container voor frustratie. Ja, en daarom werken feiten alleen vaak niet. Je kunt 1000 keer zeggen, historisch klopt dit niet. Maar het gevoel blijft, ik word niet gezien. Het systeem is niet eerlijk. En dan zoekt dat gevoel een uitlaatklep.
Oké, maar hoe werkt dan wel als feiten niet werken?
Een geloofwaardig fairnesskader. Als mensen het gevoel hebben dat regels voorspelbaar zijn, dat kansen niet puur afhangen van connecties, dan hebben mythes minder aantrekkingskracht. Zonder dat kader wordt elke controverse een identiteitsgevecht. En dat brengt ons bij instituten die 1 verhaal overeind proberen te houden. Duitsland bijvoorbeeld. Chapter 3. Chinese Duitsland-watchers zijtenwenden met stress in de ogen. Er was in Beijing een seminar met bijna 40 Chinese Duitsland-experts. En het opvallendste woord in hun samenvatting was angst.
Angst in Duitsland volgens China.
Ja, angst dat de Amerikanen zich terugtrekken. Angst voor Rusland. Angst voor concurrentie met China. En ze zien dat dat Duitsland politiek instabieler maakt.
Dus dat is dan die AfD waar we hier ook altijd over horen.
Exact. In hun analyse, AfD kan een politieke aardbeving veroorzaken. En ze noemen ook BSW, Sahra Wagenknechts haar beweging, als extra breuklijn. Dus het politieke landschap fragmenteert.
En de regering Merz krijgt het lastig.
Dat zeggen ze ook. Hoge ambities, rommelige uitvoering, weinig doorzetting. En dan komt de grote shift, zekerheid. Duitsland beweegt richting hogere defensieuitgaven. Er valt zelfs een 5% target als discussiepunt. Permanente troepen in Litouwen en er is terugpraat over dienstplicht.
Dat is wel echt een ander Duitsland dan het cliché van handelsland, auto's en regels.
Voor China is dat belangrijk, want de China-EU-relatie wordt meer en meer gesecuritiseerd. Dat wil zeggen, Europa kijkt minder met handel eerst en meer met risico eerst. En wat betekent dat voor ons hier? Vlaanderen zit vol exporteurs.
Voor bedrijven kan dat betekenen meer screening, meer regels rond technologie, meer vragen over supply chains. Niet per se omdat er een incident is, maar omdat het kader verandert. China wordt sneller gezien als systemic rival. Ik wil even de advocaat van de duivel spelen. Is dat puur geopolitiek of gebruiken politici zekerheid ook als therapie voor onzekerheid?
Goeie vraag. Ik denk allebei. Als mensen bang zijn, energieprijzen, jobonzekerheid, dan klinkt zekerheid als controle. En dat werkt electoraal. Maar het heeft internationale gevolgen. Want China leest dat als Europa sluit rangen met Washington, zelfs als er frictie is.
Dus zelfs als de VS en EU ruzie hebben, is dat geen automatische opening voor China.
Exact. Dat was één van de punten. Frictie betekent niet China wint. Soms kruipt Europa net dichter bij de VS op China-dossiers om de alliantie te lijmen. En onzekerheid managen brengt ons bij pandemieën. Want niets heeft staten zo hard doen stressen als COVID. Chapter 5. China wil de nächste pandemie voor zijn, maar tegen welke prijs? China is van crisisreactie naar systeemdesign aan het gaan. Ze hebben nieuwe wetten, PHERL, Public Health Emergency Response Law, en een herziening van de Infectious Disease Law.
Oké, maak dat eens simpel. Wat verandert er concreet?
Drie dingen springen eruit. 1. De Joint Prevention and Control Mechanism, dat was tijdens COVID een soort crisiscel met veel ministeries, is nu in wet gegoten, onder de State Council. Dus het wordt institutioneel.
Meer centrale coördinatie.
Ja. 2. Snellere klassificatie. Ze hebben nu een categorie uitbraak met onbekende oorzaak, die meteen als high alert kan behandeld worden, bijna zoals de zwaarste klasse. Dat is bedoeld om geen Wuhan-moment meer te hebben, waar iedereen wacht op een label.
En 3?
En surveillance. Sentinel surveillance. Bepaalde ziekenhuizen en klinieken dienen als wachttorens en rapporteren constant signalen. En er is veel ambitie rond AI in gezondheidsmonitoring. Dat klinkt efficiënt, maar ook creepy. Want dat kan sneller richting totale monitoring gaan, toch? Dat is exact de spanning. Op papier staat er zelfs zoiets van geen overvelige datacollectie en data alleen voor ziektebestrijding. Maar de praktijk, tja. En die early warning, daar gaat het vaak mis. Durft een dokter dat wel melden? Dat is een zwakke plek. Er staat nu binnen 2 uur rapporteren via een direct reporting system. En good faith reporting zou beschermd zijn. Maar wat is good faith? Dat blijft vaag. En iedereen herinnert zich nog dokter Li Wenliang, die in het begin van COVID werd teruggefloten.
Dus je hebt regels, maar cultuur en incentives kunnen je toch altijd blokkeren?
Exact. En nog een grote blinde vlak, biosecurity en dual use. China wil biotech pushen als groeisector. Maar de rails voor ethiek en labveiligheid zijn niet stevig. De biosecurity law is er wel, met risk tiers, maar de criteria en echte enforcement blijven zwak.
Dus je wil sneller reageren op een natuurlijke uitbraak, maar zijn minder scherp op labrisico's.
Dat is de kritiek, ja. En internationaal positioneert China zich als leider. Ze beloven veel, ze financieren de WHO stevig, vooral na de Amerikaanse terugtrekking. Maar data sharing blijft selectief. Reputatie en face blijven meespelen.
Dus is dit een gezondere staat of gewoon een slimmere staat?
Dat is de vraag. Meer regels, meer mechanismen, meer surveillance. Maar als de reflex blijft, bescherm het imago, dan botst dat met snelle open rapportering. Chapter 5. De rode draad. Vandaag zagen we 3 vormen van spanning. 1. 1644 discours, dat is identiteit als uitlaatklep voor stagnerende mobiliteit, fairness tekort. 2. Duitsland / Europa, politiek die onzekerheid securitiseert, angst wordt beleid. 3. Pandemiehervormingen, een staat die sneller wil reageren, maar daarvoor vertrouwen nodig heeft, dat mensen durven melden dat de regels voorspelbaar zijn. Dus de echte infrastructuur is niet QR-codes of apps, maar vertrouwen. Exact. Als fairness ontbreekt, worden mythes aantrekkelijk. Als angst stijgt, wordt zekerheidspolitiek aantrekkelijk. Als vertrouwen laag is, wordt surveillance aantrekkelijk.
Dat is tegelijk logisch en een beetje deprimerend.
Nuchter dan. Conclusie. 3 takeaways. 1. Online geschiedenisdebatten zijn vaak gecodeerde gesprekken over vandaag, status, kansen, erkenning. 2. Europa schuift richting securitisering en dat verandert hoe China naar ons kijkt en omgekeerd. 3. China's pandemiehervormingen zijn echt beleid, wetten en structuren, maar de test is cultuur. Durft men slecht nieuws omhoog sturen?
En de vraag aan de luisteraar dan, welke van de 3, identiteit, zekerheid of gezondheid, voelt voor u het meest op spanning richting 2026?
Stuur ons een voorbeeld, een nieuwsartikel, een trend, iets dat je in uw sector voelt. En volgende week pakken we er eentje vast. Tot dan.